Les 42. Jezus werd gekruisigd en begraven. Van alles wat er in de geschiedenis is gebeurd, is dat wat we vandaag gaan bestuderen het belangrijkst. Niets anders heeft ooit de levens van mensen zo beïnvloed als deze gebeurtenis. Alleen God weet wat je op dit moment denkt. Deze les is voor jou. Deze les is voor mij. Deze les is voor de hele wereld. We gaan nu bestuderen wat Jezus voor ons deed, zodat we volledig door God geaccepteerd kunnen worden, weer in eenheid met Hem kunnen leven en nooit naar de hel hoeven te gaan. Jezus werd gekruisigd. In Markus 15, vers 20 tot en met 22 staat het volgende. Nadat ze Hem bespot hadden, deden de soldaten Hem de rode mantel af, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en brachten Hem weg om gekruisigd te worden. Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, kwam net van het land. Hij werd gedwongen het kruis van Jezus te dragen. Zo brachten zij Jezus naar de plaats Golgotha. Golgotha betekent schedelplaats. Golgotha was net buiten de muren van de stad Jeruzalem. Dit staat ook in Hebreeën 13, vers 11 en 12. Daarna staat er in Markus 15, vers 23 het volgende. Daar kreeg hij wijn met bittere kruiden om de pijn te verzachten, maar hij weigerde die. Deze drank werd door vrouwen uit Jeruzalem gemaakt en was bedoeld om de kruisiging draaglijker te maken voor hen die gekruisigd werden. En dan staat er in Markus 15, vers 24 het volgende. Toen kruisigden zij hem. Zijn kleren verdeelden zij onder elkaar door erom te dobbelen. Bijna 1000 jaar daarvoor had God koning David op laten schrijven dat over de kleren van de verlosser gedobbeld zou worden. Lees maar in Psalm 22, vers 17 tot en met 19, daar staat. Er staan honden om mij heen, misdadigers omringen mij. Zij doorsteken mijn handen en voeten. Ik kan mijn beenderen tellen. Zij vermaken zich door naar mij te komen kijken. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en loten wie mijn mantel mag hebben. Ook schreef David dat de handen en voeten van de verlosser doorboord zouden worden. Er werden spijkers door de handen en voeten van Jezus geslagen. Hij werd aan het hout genageld en het kruis werd rechtop gezet. Herinner je nog dat Jezus tegen Nicodemus zei dat zoals Mozes in de woestijn de slang aan de paal oprichtte, op dezelfde manier Jezus de Verlosser opgericht moest worden, zodat zondaars gered konden worden van de straf. Jezus werd inderdaad aan het kruis geslagen en opgericht, zoals hij gezegd had dat het gebeuren zou. Dit zou je ook kunnen nalezen in Numeri 21 vers 4 tot en met 9 en Johannes 3 vers 14. Het verslag van Markus gaat verder. In hoofdstuk 15, vers 25 en 26 staat dit. Dat was om 9 uur 's morgens. Aan het kruis hing een bordje met de beschuldiging. De koning van de Joden stond erop. Normaal gesproken werd er een bordje boven de gekruisigde misdadiger gehangen, waarop stond wat voor misdaad hij begaan had. Maar Jezus had geen misdaad begaan. Pilatus vond niets om hem te beschuldigen. Staat in Lucas 23, vers 4. Maar hij zei dat dit bord boven Jezus geplaatst moest worden. Pilatus geloofde niet echt dat Jezus de koning van de Joden was. Waarom deed hij dit dan? Pilatus deed het misschien om de Joden te bespotten, die verlangden een eigen koning te hebben. Of God had het hem ingegeven, zonder dat hij dit zelf doorhad. De Joden wilden overigens niet dat Pilatus deze titel boven Jezus zou hangen, zodat iedereen het kon lezen. Staat in Johannes 19, vers 21. Jezus had niet gezondigd, daarom hing er geen bordje boven hem met een misdaad erop die hij begaan had. Jezus stierf echter voor onze zonden. Wij zouden aan het kruis hebben moeten hangen met een bord boven ons met al de zonden die wij begaan hebben. Jezus nam alle zonden op zich aan het kruis. Hij betaalde de volle prijs voor ons. Hij betaalde voor mij. En hij betaalde voor jou. Het verslag gaat verder in Markus 15, vers 27 en 28 en zegt: tegelijk met hem werden twee misdadigers gekruisigd, de een links en de ander rechts van hem. Daarmee kwam uit wat geschreven staat: hij werd beschouwd als een misdadiger. Door de profeet Jesaja zei God dat de verlosser tussen misdadigers zou sterven. Lees maar in Jesaja 53, vers 12, en daar staat: Daarom zal ik hem de eer bewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in aanzien staat, want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonde van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. In Markus 15, vers 29 tot en met 32 gaat het verhaal verder. De mensen die voorbij kwamen scholden hem uit en schudden hun hoofd. Moet je hem zien, jouwden zij. Hij zou toch de tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Red eerst uzelf en kom van dat kruis af. Ook de leidende priesters en de bijbelgeleerden dreven onderling de spot met hem. Hij heeft andere mensen gered, maar kan zichzelf niet eens redden. Zeg Christus, koning van Israël, laat ons eens wat zien en kom van dat kruis af. Dan zullen we in u geloven, riepen zij. Zelfs de mannen die met hem gekruisigd waren, maakten schampere opmerkingen. Ook al kruisigden zij hem, Jezus wist dat hij 3 dagen later op zou staan. Dit had hij al eerder gezegd tegen de Joden. Lees maar in Johannes 2, vers 18 tot en met 22 en daar staat: De Joden namen dit niet. Hoe durft u? Bewijs maar eens dat u dit mag doen. Breek deze tempel af, zei Jezus, en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Wat? Riepen de Joden. Er is 46 jaar aan deze tempel gewerkt en u zou er in 3 dagen mee klaar zijn? Maar Jezus bedoelde dat hij zelf, zijn eigen lichaam, die tempel was. Later, toen hij uit de dood was teruggekomen, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. Het klopte met wat er in de boeken staat en zij geloofden het. Deze uitspraak deed Jezus vlak nadat hij in de openbaarheid trad. De Joden begrepen toen niet dat Jezus zijn lichaam bedoelde. Zij dachten dat hij het over de tempel in Jeruzalem had. Koning David had geschreven dat de vijanden van de verlosser hem zouden bespotten en om zijn lijden zouden lachen. God wist precies wat er met zijn zoon zou gebeuren. Lees maar in Psalm 22, vers 7 tot en met 9, dat zegt: Maar ik lijk meer op een worm dan op een man. Mensen bespotten mij en het volk kijkt verachtelijk op mij neer. Ieder die mij ziet, lacht mij uit. Zij grijnzen verachtelijk en zeggen hoofdschuddend: Breng het toch bij de Heer, laat Hij u verlossen. Hij zal u vast wel redden, Hij houdt immers van u. Wij zeiden al eerder dat wat wij vandaag bestuderen de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis is. Over deze gebeurtenis spraken de profeten van God. Jezus is degene van wie zij spraken en schreven: Hij is de verlosser. Zijn naam betekent God redt. Aan het begin van deze serie zeiden we dat de Bijbel eigenlijk een brief van God is die aan ons gericht is. Nu zijn we aangekomen in het hart van de brief. Dit is Gods boodschap aan ieder van ons. Dit is de reden waarom Gods Zoon naar de aarde kwam. Dit is wat God gedaan heeft, zodat wij voor altijd van Satan, de zonde en de dood bevrijd kunnen worden. Hier heeft God al die tijd naartoe gewerkt. De volgende 4 punten zijn van belang. Als eerste, voor de zonde moet betaald worden. God is rechtvaardig. God kon ons nooit onze zonde vergeven en ons aanvaarden, tenzij de straf voor onze zonde volledig betaald werd. Wat is de straf voor de zonde? De dood. Dit staat ook in Romeinen 6, vers 23. Dit betekent niet alleen lichamelijke dood, maar ook geestelijke dood, oftewel een scheiding van God. En in de toekomst, scheiding van God in de hel. De enige manier waarop Jezus ons kon bevrijden, was om onze plaats in te nemen door voor onze zonde gestraft te worden. Hierin zien we ook duidelijk de reden naar voren komen waarom Jezus ook volledig mens moest zijn. Omdat de mens had gezondigd en dus de mens gestraft moest worden voor zijn zonde. Hebreeën 10 vers 4 vertelt ons: Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Het bloed van dieren kon nooit voorgoed voor de zonde betalen. Het moest dus een mens zijn die dit kwam doen. Niet een zondig mens, want die kon alleen voor zijn eigen zonde betalen. Maar het moest dus een mens zijn zonder zonde, zodat hij voor alle mensen kon betalen. Zodat hij een perfect slachtoffer kon zijn. God stuurde een deel van zichzelf, Jezus, om zelf dat offer voor ons te zijn. Om ons zo te redden van de dood, zonde en slavernij van Satan. Het tweede punt wat van belang is. Jezus was zonder zonde. Jezus had zelf geen zonde waarvoor hij moest sterven. Omdat Jezus zonder zonde was, was hij in staat zichzelf aan God te offeren als het perfecte offer voor onze zonde. Vanaf de tijd dat de mens zondigde, zei God dat als iemand hem een offer bracht, het dier volkomen en perfect moest zijn. Herinner je je nog dat toen Isaac op het altaar lag en door Abraham gedood zou worden, dat God Abraham zei het niet te doen? Abraham keek toen om en zag een ram met zijn horens vastzitten in een struik. God had deze ram daar geplaatst, zodat de ram in de plaats van Isaac kon sterven. Dat kun je lezen in Genesis 22, vers 13. Maar waarom zorgde God ervoor dat de ram met zijn horens in de struik vast kwam te zitten? Omdat de ram niet gewond mocht raken. Het zou dan niet aan God geofferd kunnen worden. God is volmaakt. Daarom moet ieder offer dat hem gebracht wordt, volmaakt zijn. Omdat Jezus volmaakt voor God was, kon hij zichzelf aan God offeren in onze plaats. Dit kun je ook lezen in Exodus 12, vers 5. Net zoals de ram in de plaats van Isaac stierf, kwam Jezus naar de wereld om onze plaats voor God in te nemen en te sterven in onze plaats. Denk eraan hoe Jezus leed. Hij was verraden door een van zijn eigen discipelen, werd op een gemene manier gevangen genomen, werd vals beschuldigd, veroordeeld, verworpen door dezelfde mensen die hem als hun koning en heer hadden moeten aannemen. En hij werd geslagen, gegezeld en gekruisigd. En nu hing hij aan het kruis, uitgeput, bloedend en in pijn. Maar al deze dingen waren nog niet het allerergste, vergeleken met wat hij nu ging doorstaan. Lees maar in Markus 15, vers 33 en 34, daar staat: om 12 uur werd het donker in het hele land. Dat duurde een uur of drie. Om 3 uur riep Jezus luid: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom was het donker gedurende 3 uur? Dit was omdat God Jezus verliet. God de Vader liet zijn geliefde zoon Jezus helemaal alleen. Waarom verliet God de Vader Jezus? Had God een reden om dit te doen? Jezus had God altijd gehoorzaamd. Hij had nooit iets verkeerds gedaan. Waarom verliet God hem dan? Het derde punt, wat van belang is. Jezus werd van God gescheiden vanwege onze zonde. Toen Jezus in de plaats van alle mensen aan het kruis hing, legde God de Vader alle zonde op hem. Lees maar in 2 Korinthe 5 vers 21, daar staat: want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. God de Vader maakte Jezus tot zonde en dit veroorzaakte de scheiding tussen Jezus en God. Want zonde veroorzaakt dood en scheiding. God keerde zich toen af van al die zonde en dus van Jezus. Dus waarom verliet God de Vader Jezus? Omdat God Jezus strafte voor mijn zonde, voor jouw zonde en voor de zonde van de hele wereld. Gedurende deze tijd aan het kruis werd Jezus van God zijn Vader gescheiden als de straf voor onze zonde. Jezus onderging de hele straf voor onze zonde, zodat God alle die hun vertrouwen stellen op Jezus zou kunnen vergeven en aanvaarden als zijn kinderen. Doordat Adam zondigde, werd hij van God gescheiden. Hij en de hele mensheid zou naar de eeuwige straf gaan. Er moet voor de zonde betaald worden door scheiding van God. Daarom moest Jezus van God gescheiden worden. Alleen zo kon hij voor onze zonde betalen. In Markus 15, vers 34 tot en met 36 staat het volgende. Om 3 uur riep Jezus luid, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommige van de mensen die stonden te kijken zeiden, luister, hij roept Elia. Een van hen haalde vlug een spons met zure wijn en stak die op een stok om hem te laten drinken. Wacht, zei hij, misschien haalt Elia hem er wel af. De mensen bij het kruis begrepen niet goed wat Jezus had gezegd. En in Markus 15, vers 37 staat, en Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Jezus stierf en gaf zijn leven voor ons. Jezus betaalde God alles wat nodig was voor onze zonden. Iedereen die het met God eens is en gelooft in Jezus en zijn dood voor hem of haar persoonlijk, wordt door God vergeven. God geeft hen het eeuwige leven. Het is niet meer nodig dat ook maar iemand van God gescheiden is. Jezus Christus deed voor ons wat we zelf niet konden doen om tot God te komen. Het vierde punt wat van belang is, is Jezus deed alles wat nodig was voor onze verlossing van Satan, zonde en de dood. Markus vertelt ons dat Jezus met luide stem riep en stierf. Maar Markus vertelt ons niet wat Jezus zei. Een andere discipel van Jezus, Johannes, schreef wel wat Jezus op dat moment zei. Dit staat in Johannes 19, vers 30 en het zegt, het is volbracht. Denk erover na wat Jezus hier bedoelde. Bedoelde hij dat er een eind aan zijn bestaan was gekomen? Nee, want hij had gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. Wat was er dan volbracht? Het werk dat hij hier op aarde kwam doen was volbracht. Jezus kwam naar de wereld om zondaars van Satan, zonde en de dood te bevrijden. Hij volbracht dit werk door van God gescheiden te worden en door zijn bloed en zijn leven als volledige betaling voor onze zonden te geven. Het werk dat Jezus voor ons deed door aan het kruis voor onze zonden te sterven, is het enige werk dat God ooit zal aanvaarden als betaling voor onze zonden. Jezus werd van God gescheiden, zodat wij weer in relatie met God kunnen komen. Wanneer wij ons vertrouwen stellen op wat Jezus voor ons aan het kruis deed, worden we weer verenigd met God door Jezus Christus. In de Hof van Ede beloofde God dat hij een verlosser zou sturen en God hield zijn belofte. Dit kun je lezen in Genesis 3, vers 15. Jezus volbracht het werk dat zijn Vader hem had gegeven om te doen. Romeinen 5, vers 12 tot en met 21 beschrijft dit. De zonde van Adam scheidde ons van God, maar de dood van Jezus Christus verenigt alle die hun vertrouwen op Christus stellen, voor altijd met God. In Markus 15, vers 38 staat het volgende beschreven. Het zware gordijn in de tempel scheurde op datzelfde moment van boven naar beneden in tweeën. Herinner dat God tegen de Joden had gezegd dat er een dik gordijn voor het heilige der heiligen in de tabernakel moest hangen. Dit was omdat vanwege de zonde de mensen niet in de aanwezigheid van God mochten komen. Achter dit gordijn was Gods aanwezigheid. Alleen de hoge priester kwam hier 1 keer per jaar met het bloed van dieren. Dit staat beschreven in Leviticus 16, vers 14. De hoge priester was ieder jaar het heilige der heiligen binnengegaan om het bloed van dieren voor God te sprenkelen. Maar het bloed van dieren kon nooit voor de zonde betalen. Maar God vergaf de zonde van alle die hem vertrouwden voordat Jezus stierf, omdat hij wist dat zijn eigen zoon zou komen en zijn bloed zou geven als een volledige betaling voor alle zonden. Wie denk je was degene die dit gordijn van boven naar beneden scheurde? God zelf deed dat. Maar waarom deed hij dat? God deed het om te laten zien dat hij volkomen tevreden was met de betaling die Jezus voor zondaars deed. Er hoefden geen dierenoffers meer gebracht te worden. Dit kun je ook lezen in Hebreeën 9, vers 1 tot en met 28 en Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. De scheiding was opgeheven en de weg terug was open, omdat Jezus zijn bloed gaf als volkomen betaling voor de zonde. God heeft beloofd dat alle die het met hem eens zijn en alleen in Jezus en zijn betaling voor hun zonde geloven, volledig door God aanvaard worden. Ze kunnen weer een vertrouwelijke omgang met God hebben en zullen nooit naar de hel gaan. Markus 15, vers 39 vertelt ons het volgende. Toen de officier, die recht tegenover het kruis stond, zag hoe Jezus stierf, zei hij, werkelijk, dit was de Zoon van God. Deze Romeinse man kwam tot het besef dat Jezus echt de Zoon van God was. Daarna staat er in Markus 15, vers 40 en 41 het volgende. Een aantal vrouwen stond op een afstand te kijken, onder andere Maria van Magdala, Salome en Maria, de moeder van de jonge Jacobus en Jozef. Samen met vele andere vrouwen waren zij Jezus gevolgd en hadden voor hem gezorgd in de tijd dat hij in Galilea was. Ze waren met hem meegekomen naar Jeruzalem. Dit waren vrouwen die in Gods woord geloofden en hadden aanvaard dat Jezus de beloofde redder was. In Markus 15, vers 42 tot en met 46 staat het volgende. Op de avond voor de Sabbat, de rustdag, kwam Jozef van Arimathea naar de plaats van de kruisiging. Hij was een voornaam lid van de Hoge Raad en keek persoonlijk met grote verwachting uit naar het Koninkrijk van God. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Maar Pilatus kon niet geloven dat Jezus al gestorven was. Hij liet de dienstdoende officier roepen en vroeg hem ernaar. Die zei dat Jezus inderdaad al was gestorven. Toen kreeg Jozef toestemming het lichaam mee te nemen. Jozef haalde het lichaam van het kruis af en wikkelde het in een stuk fijn linnen dat hij had gekocht. Daarna legde hij het in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en rolde een grote steen voor de opening. Zelfs toen Jezus begraven werd, ging er een profetie in vervulling. Jozef van Arimathea was een rijke man. Jezus werd begraven in de rots die van Jozef was. In Jesaja 53, vers 9 staat het volgende beschreven. Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Jezus Christus. Hij leefde op aarde zonder te zondigen. Hij vervulde al Gods wetten. Hij nam de verschrikkelijke straf op zich die jij en ik verdienden. Aan het kruis werd hij van God gescheiden, omdat wij verdienen voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Het is volbracht. Hij stierf in onze plaats. De volledige betaling is gedaan. Niets anders hoeft gedaan te worden of kan gedaan worden om voor onze zonde te betalen. Het gordijn werd gescheurd. De weg naar God is open door Jezus Christus.